Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 72, het tiende vers. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72, het tiende vers. Aan u zal worden voorgelezen in het evangelie en de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1, de eerste 8 versen. Dus Marcus 1, vers 1 tot en met 8. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen,
Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Markus 1, vanaf vers 1 tot 8. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon Gods. Gelijk geschreven is in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lendenen, en had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 73, vers 13 en 14. Wie ver, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? En wat er verder volgt, Psalm 73, vers 13 en 14. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we zijn vanmorgen weer opnieuw samengekomen om in de eerste plaats natuurlijk te luisteren naar Gods woord. We komen op de rustdag getrouw samen in Gods huis om naar Gods woord te horen. En het is de bedoeling dat in de kerk de Bijbel wordt uitgelegd en toegepast, zodat u wat voedsel heeft voor de week die voor u ligt. Afgelopen zondag hebben we stilgestaan bij de besnijdenis van de Heer Jezus en in de middagdienst, verwachtende de zalige hoop. Misschien hebt u er nog wat mee gedaan. Heb u dat terug laten komen in uw gebeden. En heb u gezegd, Heer, mag ik nou ook delen in die zalige hoop. Want dat staat in de Bijbel. Paulus heeft dat opgeschreven. Wilt u dat mij dan ook alsjeblieft leren voor het eerst en ook opnieuw. Verwachtende de zalige hoop. Misschien hebt u nog nagedacht over de nieuwjaarspreek. Dat kan ook natuurlijk. Dat u dat in uw gebeden hebt terug laten komen. De genade van de Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk zijn. De genade. Misschien hebben u nog wat met uw huisgenoten over gesproken. Dat kan ook. Dat is natuurlijk ook erg nuttig en bevorderlijk. En misschien hebt u er ook nog met een goede vriend of vriendin over gesproken, hoe groot en hoe belangrijk het is dat de God in zijn genade schuldige mensen opzoekt. Een gemeente, denk erom, God werkt door zijn woord. Dat moeten we onthouden. En we moeten dat woord van papier in ons hoofd zien te krijgen. Dat in de eerste plaats. Dat is wel erg belangrijk. Ik zeg dat nou maar omdat we dat anders zouden vergeten, dat we een Bijbel hebben op papier, maar dat papier in ons hoofd moet. En dat daar een plek moet krijgen. Hè? Dat elke dag met ons meegaat. In ons bidden, in ons spreken. Zodat dat woord ons als het ware vormt. En in de derde plaats dat dat woord ook daalt in ons hart. Zodat het daar kracht doet. En dat doet de Heilige Geest. Hè? Dus we hebben een Bijbel. En dat is goed in ons huis. Als verantwoordelijke mensen moeten we zorgen dat die Bijbel in ons hoofd komt. Zodat het in ons gebed en in ons spreken, in ons hele doen en laten, ook ambtelijk, dat het ons leven stempelt. En tenslotte vragen we de Heilige Geest of die dat wil brengen in ons hart. Dat is de lijn die de Bijbel ons aangeeft. En zo werkt de Heer. Bijvoorbeeld bij de Kamerling, Handelingen 8. Kun je dat gewoon lezen, hoe staat het in de Bijbel? Zo ging het bij die man. Je hebt misschien eens een Bijbel gezien van kooplieden of zo, rol van Jesaja gekocht in Moreland. In die rol gaan lezen, op papier dus. En hij leest dat zo intensief dat dat ook in zijn hoofd komt en dat hij erover nadenkt. En tegen Filippe, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En dan gaat Filippe hem onderwijzen. En dan komt de Heilige Geest mee en dan komt het ook in zijn hart. Nou, daar komen we nou voor in de kerk. Dat dat woord van papier ook in ons hoofd komt. Dat we straks naar huis gaan of de Heilige Geest binnen of het ook in ons hart komt. Tweede plaats zijn we natuurlijk ook samen om een bevestigingsdienst bij te wonen. Dat het diaken en ouderlingen bevestigd worden. Broeder Post als voor het eerste keer als ouderling. En broeder De Jong voor het eerste keer als diaken. En dat is natuurlijk groot. Fijn ook dat we verschillende mensen zien, familieleden. Het is altijd een voorrecht. Je mag zien dat je kinderen of je aangetrouwde kinderen mogen dienen in de ambten. Daar kunnen we eigenlijk niet genoeg om bidden dat onze kinderen gebruikt mogen worden in het Koninkrijk Gods. Dat de Heer ze wil gebruiken ook in het ambt. En dat dat ook beloften zijn waar we mee worstelen. En zeggen, Heer, mogen we dat dan ook zien, dat u jongens wilt gebruiken in uw dienst. Daar mogen we best wat meer aandacht voor hebben, ook in onze tijd. Want er is natuurlijk gebrek aan predikanten, er is ook gebrek aan ouderlingen, diakenen. En God wil de gemeente door middel van de ambten dienen. Dus dat moeten we ook nooit vergeten. Daarom laat dat maar een voortdurend gebed zijn, of de Heer voortdurend mensen wil uitstoten in zijn dienst. En trouwens, ook vrouwen in die zin natuurlijk niet in het openbare ambt, dat doen we niet, dat is tegen de Bijbel. Maar wel in het gezin. Moeders hebben ook een dure taak in hun gezin om de kinderen van de Bijbel en van God te vertellen. En daar op te wijzen, het ene nodige, dat het zo belangrijk is. Zoals Monica, de moeder van Augustinus, dat ook heeft gedaan met haar zoon. Ze heeft de jongen verteld en ze hebben ook voor de jongen gebeden. Want Ambrosius zegt, de bisschop in Milaan, een kind van zulke gebeden kan niet verloren gaan. Nou, dat is ook weer heel belangrijk. We nemen ook afscheid van broeder van Belzen, daar komen we zo nog wel op. Vele jaren zo in ons midden mogen dienen. En dat is natuurlijk een zegen dat dat kan en dat hij vandaag, morgen voor het laatst hier in ons midden is. Maar dan gaan we eerst eens een poosje stilstaan bij de Bijbel zelf. En de tekst voor vanmorgen die vindt u in Marcus 1, vers 7 en 8. Waar het gaat over de Christus der Schriften en hoe die dan gepreekt wordt door Johannes de Doper. Want dan lees ik in Marcus 1, vers 7 en 8. En hij predikte, zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Nou, dit gaat over de gepredikte Christus, hè, dus dat Johannes Christus spreekt. En dan doet Johannes eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats zegt Johannes iets over de kracht van Christus. Want hij zegt, die sterker is dan ik. Dus dat wijst op de kracht van de zaligmaker. In de tweede plaats zegt Johannes iets over de heerlijkheid van de zaligmaker. Want u leest in vers 6, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijn de schoenen te ontbinden. Johannes maakt een vergelijking, als je naar mij kijkt en dat vergelijkt met de Christus, de schriften, dan ben ik nog niet eens waard om zijn schoenriem aan te raken. Zo heerlijk is deze heiland. Zo groot, zo hoog ook. En dan tenslotte het werk van die heiland, want Johannes doopte met water, dat weten we, maar de Heer Jezus die zal dopen met de Heilige Geest. Wat ik net al gezegd heb, die brengt dat woord in het hart. Het staat in de Bijbel. We leren het met ons hoofd. En de Heer Jezus brengt het in het hart. Dat doet hij door de Heilige Geest. Dopen met de Heilige Geest. Dus het gaat over de prediking van Christus. En we letten op de kracht van Christus. We letten op de heerlijkheid, op de hoogheid van Christus en we letten op het werk van Christus. Johannes de Doper is de voorloper van de Heer Jezus. We lezen in vers 3, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En we lezen in vers 2, die uw weg voor u heen bereiden zal. Dat stond in de profetieën van Jesaja. En als de heerlijkheid Gods geopenbaard zal worden, dus als de Messias zal komen, dan zal er eerst een wegbereider zijn. En die zal geestelijk gezien de weg bereiden, voorbereiden. Die zal de komst van de Messias aankondigen. En dat heeft Johannes gedaan door heel streng boetepreken te houden, het volk op de zonde te wijzen. En het heeft Johannes ook gedaan door bijvoorbeeld de Heer Jezus aan te wijzen en te zeggen, zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes spreekt de wet en daarin stelde hij de mensen schuldig, want de wet die eist en aan die eis kunnen gevallen mensen niet voldoen en dus staan gevallen mensen schuldig voor God. En moet God hen veroordelen. De wet verdoemt schuldige mensen. Daarnaast heeft Johannes het evangelie gepreekt. Het evangelie is de boodschap van de persoon van de Heer Jezus. En heeft God een weg uitgedacht waardoor in Christus zondaren behouden wordt. Dat is de grote inhoud van de prediking, wet en evangelie. Dat heeft Johannes gedaan en dan zien we hoe Johannes erbij liep. U moet weten dat Johannes de grootste is die uit vrouwen is geboren, zegt de Heer Jezus. Verderop in Marcus' evangelie. Dus we hebben hier de allergrootste. Dat was dus niet Abraham. Dat was ook niet Elia. Dit is Johannes de Doper. Nou, hoe zou die man eruit zien? Indrukwekkend wellicht. Naar maatstaven van die tijd, met een heel indrukwekkend gebedskleed, met allerlei dingen zoals de Joden dat hadden, met koorden. En nou, dat zou wel een hele bijzondere heilige man, een heilige priester of iets dergelijks zijn, waar je wel heel lang moest nadenken voordat je iets tot hem zou willen zeggen. Nee, dus wist hij er niet uit. Want we lezen hier in dit gedeelte, vers 6, hij was gekleed met een kemelsharen mantel, een leren gordel, en hij at van het allergeringste, namelijk sprinkhanen en wilde honing, wat je dus in de woestijn daar kon vinden. Hij liep er bijna bij, zouden we zeggen, als een bedelaar. Een wilde kemelsharen mantel, een leren gordel. Hij liep er ook bij zoals oud-testamentisch Elia erbij liep. Heel sober. Wel netjes, wel gekleed, maar heel sober. Hij at ook heel sober. Hij at niet alle lekkernijen en zo, had een beetje honing en wat sprinkhanen, dat was het. Misschien denkt u, dat is wel beneden de stand. Dat kan, maar God oordeelt daar anders over. Zo stond Johannes daar te preken bij de Jordaan, vanuit de woestijn bij de Jordaan, ter hoogte van Jericho ongeveer. En wat heeft hij dan gezegd, wat heeft hij gedaan? En kijk in vers 7, en hij predikte, hij preekte. Dat is eerst al opmerkelijk. Er staat in de grondtaal een woord, keruso, en dat is weer afgeleid van kerux, en dat betekent eigenlijk het Nederlands heraut. Dat is een beeld uit die tijd, je had natuurlijk koningen, en die stuurden iemand naar het volk toe, en die moest een boodschap brengen. Nou, dan zei de koning bijvoorbeeld, de mensen moeten meer belasting betalen. En die belasting die ga ik heffen bijvoorbeeld door meer tol te eisen op die en die weg. Nou, dan ging zo'n heraut erop uit en dan vertelde de mensen, de koning wil meer belasting opbrengst en op die en die weg gaat de belasting met 10% omhoog. Dat was het werk van een kerux, van een heraut. Of als er een goede boodschap was, dat er bijvoorbeeld een zoon was geboren bij de koning, dan moest hij de boodschap brengen, er is een zoon geboren aan het koninklijke hof, zijn naam is dit en dit, en hij is de derde zoon van de koning. Dus die heraut die kreeg precies verteld wat hij moest zeggen, en niet meer, niet minder. Preken, dat is precies vertellen wat in de Bijbel staat, niet er wat bij fantaseren, niet er wat afdoen, nee, dat is heroutenwerk. Dus zeggen wat in de Bijbel staat en dat duidelijk maken. Hij preekte. En dat bijzondere woord, dat keruso. En over wie heeft Johannes dan gepreekt? Nou, na mij komt. Hij werd gezonden door iemand die na hem zou komen. En dat was de Messias. Dus Johannes heeft verteld van de Messias die na hem zou komen. Hij was maar de voorloper, de heraut. En de inhoud van zijn boodschap is de Messias, de Christus. Nou, dat is nou ook vandaag belangrijk. Hè? In het ambt en in het luisteren en voor ons persoonlijk. Dat het daarom hoort te gaan in ons leven. Of wij nu deel hebben aan die zaligmaker. En hoe je er deel aan krijgt. Maar kijk, we moeten allemaal een keer God ontmoeten. Dat weet u. Daar bent u bij grootgebracht. En als u straks God ontmoet, bij uw sterven, dan weet u best wel dat dat niet kan als dominee of als keurig gemeentelid. Dan kan dat ook niet omdat u bekeerd bent. Dan kan het ook niet omdat de mensen goede dingen van u denken. U kunt God alleen ontmoeten als u door een waar geloof verenigd bent met Christus. En daar komt het op aan. En dat moet ons verlangen, dat moet ook onze worsteling zijn. Hè? Zijn wij, ben ik nu met een waar geloof verenigd met Christus? Als het antwoord nee is, dan kunt u God niet ontmoeten. Als het antwoord ja is, is het pure genade. Dat heeft God dan tot stand gebracht door zijn geest. En dan gaat Johannes over die sterker is dan hem preken, die na mij komt. Wat zegt hij dan? Dan noemt hij in de eerste plaats die sterker is dan ik. Nou, daar kunnen we al een poosje over nadenken. Die Christus is Christen, die Messias, die is sterker dan Johannes. Sterker, met kracht heeft dat te maken. Johannes de Doper was een krachtige profeet. Heeft ook een hele duidelijk en heldere boodschap gegeven. Maar, zegt Johannes, de Messias, die is sterker dan ik. Krachtiger. En dan wijst Johannes dus in de eerste plaats op de kracht, of ik zou het bijna zeggen, de almacht van de Heer Jezus. En die almacht, daar kunnen we natuurlijk in de eerste plaats altijd bij opmerken dat Johannes en Petrus, hele belangrijke discipelen, voorloper, dat het uiteindelijk ten diepste machteloze mensen zijn. Als we dus spreken over de kracht van de middelaar, dan is dat altijd tegen de achtergrond van u en mijn machteloosheid. Onze geweldige verlorenheid, krachteloze mens. Discipelen bijvoorbeeld konden nog niet één uur met de Heer Jezus waken. En dat zijn kinderen Gods geweest. David, een kind van God, hij struikelt op het hoogtepunt van zijn macht, struikelt hij in de zonde van het overspel. En Noach, nadat hij die geweldige zondvloed heeft meegemaakt, ligt hij dronken in zijn tent. Paulus die schrijft, wat ik haat, dat doe ik. Zo erg is het dus met een kind van God. Nou, dan hoef je over mensen die geen kinderen worden natuurlijk helemaal niks te denken. Die zijn nou alleen maar tot zondigen in staat. En niks anders. Dat is de mens van nature. Hij kan niet anders dan zondigen. En dan komt Johannes met een boodschap die sterker is dan ik. Ja, de almacht van de middelaar. Hoe sterk is die middelaar? Laten we daar maar een poosje bij stilstaan. Want dat staat dus tegen het achtergrond van de zwakte van de krachteloosheid van Johannes, de mens. De duivel. Een geweldige geest. Hè? Nou, die heeft de kop vermorzeld. Daarvoor kwam hij naar deze aarde, om de kop van de Satan te vermorzelen. Als de Heer Jezus zegt tegen iemand die door de duivel is bezet, ga uit, dan gaat hij uit. Moet hij gelijk weg. Als de Heer Jezus zegt weg, kan de duivel weggaan. Moet hij weg. Hoewel één woord te zeggen, de Satan moet wijken. Zo machtig is het. De zonde. Nou, de zonde heeft de Heer Jezus. Het is natuurlijk een geweldige macht in onze samenleving, in ons leven. En u vinden we fijn en die sluit aan bij een boos hart. De Heer heeft al de zonden op zich geladen. We komen daar vanmiddag, gaan we erover nadenken. Dat hij zondag 15 de toorn Gods tegen het ganse menselijke geslacht heeft gedragen. De Heer heeft al die zonden en heeft ervoor betaald. Hij heeft nooit één zonde gedaan. Hij heeft voor de zonden betaald met zijn eigen bloed. En tenslotte, ja, de wereld. En dat bedoel je de wereldse wereld, dus de Romeinen. De godsdienstige wereld, daar is ook veel last van natuurlijk, dat weten we. De godsdienstige mensen hebben hem gekruisigd. De fariseeën en de schriftgeleerden, daar moet je ook niet te veel van verwachten. Hè. Want die kruis van de Heer Jezus, die hebben hem overgeleverd aan Pilatus. En de Heer Jezus heeft die godsdienst overwonnen, want hij zegt, In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16. Het is dus een almachtige zaligmaking. En na zijn opstanden zegt hij: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, zegt hij, maar daar zie ik nou zo weinig van. Is dat zo? Zien we daar nou zo weinig van? Misschien zegt u, ik had dit gedacht, ik had dat gedacht, ik had zus gedacht. Ja, dat is wat anders. Maar koning Jezus, die bouwt gewoon haar rijk. In de wereld, in ons land en in de Amersfoort. Broeder van Belzen die gaat in verband met de oude om terug te reden. En broeder de Jong komt er weer bij. Zo worden lege plekken weer opgevuld. Ziet u dat de Heer gewoon rustig doorgaat met zijn werk in deze wereld. Deze week gaat mevrouw ten Voorde naar Frankrijk en daarna in april naar het zendingsveld in Guinea als alles goed gaat. En dan mag ze haar werk gaan doen. Die sterker is dan ik. En ook in de gemeente horen we soms dingen. Soms die bedroeven, dus heel erg. Maar soms ook die verblijden. Als je hoort dat mensen zondaar worden voor God. En worstelen met die grote vragen. Hoe kom ik met tot God bekeerd en met God verzoend? Die sterker is dan ik. En dan in de tweede plaats. Zegt Johannes nog iets in vers 6. Vers 7. Wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem van zijn schoenen te onthouden. Dus het gaat over de kracht van de middelen. Het gaat nu over de waarde, over de hoogheid van de middelen. Johannes gebruikt een beeld. Je had in het oosten natuurlijk slaven. Je had hele rijke mensen en die hadden een slaaf. En die slaven die moesten natuurlijk voor hun heer zorgen. Als die man zich wilde wassen en zo, dan moesten die slaven de spullen aanreiken en al dat soort dingen meer. Daar had je slaven voor. En dan had je ook een bepaalde taak, dat was een beetje een hele vervelende taak. En het was dat je die heer dan thuis kwam, dan moesten ze schoenen uitgedaan worden, want dat was met allemaal touwen, was dat vast, die moest je dan losmaken, daar werd je helemaal vuil van enzovoort. Dus dat was zo'n beetje het allerminste werk. Wij zouden zeggen, dat zijn de schoonmakers van het toilet en zo en dat soort dingen. En dan nog een beetje minder. Een heel smerig en vuil werk en dan zoek het maar op. Nou ja, waar je dan mensen voor hebt, die, wij doen dat dan zelf niet en we huren daar gastarbeiders voor in en dat soort dingen. En wat zegt Johannes nu? Nou is die heiland, die is zo groot, dat je het minste werk wat je kunt bedenken, dus een schoenenlot, daar ben ik nog niet eens waard. En dat is ook alweer een mooie gedachte. Want Johannes is een kind van God. Het is de voorloper van de Heer Jezus. Hij was al bekeerd toen hij nog moest geboren worden. En wat zegt hij nou van zichzelf? Ik ben het niet waard. Dat is ook alweer iets wat we even goed moeten over nadenken. Niet waard. Er komt zo'n hoop mensen en die zijn het zo waard. In de wereld, natuurlijk. Ja, je hebt ervoor gewerkt, toch? En dan ben je het loon waard. En je hebt er toch voor gespaard, dus dan ben je dat wel waard. Dat je een mooi huis hebt, een mooie auto, mooie spullen en noem allemaal maar op. Zijn we wel waard. Je komt het ook in de kerk tegen. Ja, want we gaan toch naar de kerk. We lezen toch in de Bijbel, we nemen het leven ook ernstig. Dus we zijn het eigenlijk wel waard. En weet u wat de Heer nou leert? Dat we het niet waard zijn. God die zoekt naar waardeloos materiaal. En uit waardeloos materiaal bouwt God zijn kerk. Dat is wonderlijk. Volslagen waardeloos materiaal. Wegwerpelijke klederen. Ben u ook zo'n stuk waardeloos materiaal? De Canaanese vrouw die zegt, Heer, u hebt helemaal gelijk. Je hoort helemaal niet bij het volk. En ze zegt, ja, Heer, u hebt helemaal gelijk. En zo wil de Heer vandaag nog waardeloos materiaal gebruiken. En die broeders die op huis zoeken komen. Nee, we moeten ons niet als waardeloos materiaal aanstellen. Dat heb je ook. En dan krijg je een verhaal, ja, oh, ik ben het niet waard. En oh, dit, oh. Terwijl we ondertussen zo hoogmoedig zijn als maar kan. Dat is aanstellerij. En daar heeft God een gruwel van en dat is verschrikkelijk. Dat is arm praten en rijk zijn. Nee, Johannes is het ook echt. En waardeloos materiaal, dat komt altijd op uit de diepte. Dan zijn we zo'n nutteloos instrument. En dan zegt Johannes, die zaligmaker, die is het nou wel waard. Ik ben niet waardig. Zo groot is die middel dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. En wat is dan die hoogheid van de middelaar? Nou, laten we daar eerst eens een paar dingen van noemen. In de eerste plaats, hij is God. De tweede persoon in het goddelijke wezen. Net als de Vader en de Heilige Geest is hij de drie enige God, ontmoeten we in hem. De Zoon. En Johannes schrijft in even zijn brief, die de Zoon heeft, die heeft het leven. In den beginne was het woord. We hebben een zaligmaker nodig die echt God is, hoor gemeente. Minder kan echt niet. Want we hebben tegen die God gezonden. En nu hebben we hier de middelaar die God is. In de tweede plaats. Hij werd mens. Immanuel, God met ons. Aan de ene kant precies zoals wij allemaal. En toch aan de andere kant ook weer helemaal niet zoals wij allemaal. Want hij had geen zonde van zichzelf. Zonder zonde. Wat heeft dat ook geschitterd in het leven van de Heer Jezus. Als hij bijvoorbeeld een gesprek had met een zondige vrouw. In Samaria, dan keek hij die vrouw aan. Halleluja, man. Met zoveel ernst en zoveel bewogenheid. Met zoveel zuiverheid. Kunnen we ons amper voorstellen. Johannes schrijft in het evangelie. Vol van genade en waarheid. U kon in de Heer Jezus zien dat hij de zaligmaker was. In de dingen die hij zei. De manier waarop hij keek. De wijze waarop hij wandelde. God. Mens. En dan nog iets over die hoogheid. De unieke, de enige naam onder de hemel. Keer op keer merk je dat in het evangelie. Zondige mensen in de Bijbel. Die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En iedereen die bij hem kwam. Kreeg onderwijs. Er kwamen schuldige verloren mensen bij hem. Die hun schuld beleefden. Een geraakte man. Een lamme man. En dan ligt die man daar op zijn bedje voor de Heer Jezus. En dan zouden wij natuurlijk allemaal denken. Nou, de Heer Jezus zou zeggen, man, sta op. Wat was het probleem niet van die man? Nee, het probleem van die man, dat was dat hij gezondigd had. Dan kijkt de Heer hem aan. Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
geloof hem in het iemand toen is gehuild. Want de hemel heeft hem verteld dat zijn grootste probleem is opgelost. En dat heeft de Heer gezegd.
Dus dat is waar, want de Heer liegt natuurlijk nooit. En als bevestiging krijgt hij er nog genezing bij. Sta op en wandel. Nou, dat is een grote wonder.
Dat doet nou die heerlijke, dat is hij de enige, de unieke zaligmaker. De Heer Jezus moet u eens opletten in het evangelie. Die heeft het ook nooit over die leraar zei dat en die leraar zegt dat. En ik heb daar eens gelezen dit en daar en zus en zo. Nee. De Heer doet maar één ding en zegt. Hou het testament eens aan in. Ik ben gekomen. Ik ben de zaligmaker. Hij wijst voortdurend op zichzelf. En hij nodigt mensen om te komen. Je ziet dat bijvoorbeeld in de wonderen die de Heer doet. En dat hebben we wel eens gelezen in de Bijbel. En dan reinigt de Heer melaatsen en zegt de Heer, niks vertellen, je mond houden. Waarom zou de Heer dat nou zeggen? Weet u waarom? Kijk, nou komt zo'n melaatse man bij zijn familie. Helemaal melaats weggegaan, mocht niet meer bij zijn familie wonen, helemaal besmet en zo. Helemaal gezond. Als die man nou gaat praten, wat zou er dan gebeuren? Hij zegt, kijk eens, mijn arm helemaal weer beter en mijn lichaam beter en mijn jas uitdoen en helemaal dus. Tjong, wonder ze, geweld. En ga je nou weer werken en wat is dat fijn voor je vrouw en voor je kinderen. En wat heerlijk toch dat je weer beter bent geworden. En dan gaan de mensen eindigen in die melaatse man. Maar dan komt hij en dan moet je zijn mond houden. Niks zeggen. Waarom deed hij Jezus dat nou? Nou kijk, die mensen moesten natuurlijk niet naar die melaatse man. Ze moesten met hun vragen naar de Heer Jezus. Het enige wat zo'n melaatse man of zo'n genezen man moest zeggen. Gaat u ook maar naar de zaligmaker. Gaat u ook maar naar Jezus van Nazareth. Want daar kunt u het horen. Mooier dat de Heer voortdurend de aandacht vestigt op zijn persoon. Wie ik niet waardig ben. Hij is God. Hij is mens. En hij is uniek. Nou, dan komen de broeders nou ook voor u vertellen in uw huis. Om er met u over te praten hoe nou die persoon een gestalte krijgt in uw leven. En hoe nou verloren mensen deze zaligmaker nodig hebben. En op welke manier de Heer dat werkt. En wat er nu in hem is te vinden. En nou onze derde gedachte zijn werk. Want Johannes zei, ik doop u wel met water. Nou dat weet u, Johannes die doopte de mensen in de Jordaan. Een bekend ritueel bij de Joden. Ze hadden de zogenoemde proselietendoop. En dat was dus bekend dat heidense mensen, voordat ze dan besneden werden, moesten ze eerst worden gedoopt in water en zo. En verder hadden de Joden ook nog wel allerlei andere dopen waarschijnlijk. Maar in ieder geval, het was iets wat toch vooral nuttig was voor heidenen. Johannes gaat dan naar de Jordaan. Jullie moeten ook gedoopt worden. Abraham staat. Gedoopt, besneden mens. Wonderlijke, heel wonderlijk eigenlijk. Johannes doet dat. En zegt hij er nog bij. Ja, ik doe dat wel met water. Maar dat water was de zonde niet af. Na mij komt die sterker is dan ik. En dopen met de Heilige Geest. En de kanttekening op de Statenvertaling bij Matthäus, die zeggen dan dat de Heer Jezus, wat nu in dat water is, een teken, dat werkt hij door zijn geest. Johannes zegt eigenlijk, kijk, die zaligmaker, die almachtige zaligmaker, die hoge zaligmaker, is ook een zaligmaker die de genade die hij heeft verworven uitdeelt en toepast door zijn geest. Die zal u dopen met de Heilige. Dopen, dat is indompelen, dat is in gemeenschap brengen ten diepste. Die zal u dus verbinden met de Heilige Geest. Want u weet, als God een mens wederbaart, dan komt de Heilige Geest in zijn hart wonen. Dat noemen we de inwoning van de Geest. En die Geest gaat daar nooit meer uit weg. En die Geest die dan woont in het hart, dat is een actieve geest. Een werkzame geest. En dan gaat de Heilige Geest dus in een dode zondaar aan het werk. En wat gaat de Heilige Geest nou in het leven van zo'n dode zondaar doen, als de Heere hem doopt met de Heilige Geest? Nou, wat denkt u? Laten we er eens even over nadenken. Dopen met de Heilige Geest die dus van nature niet bij ons is, die wordt door Christus geschonken, die gaat wonen in je leven met de wedergeboorte. En wat zou die Geest nou doen? Denk u maar even na. Kent een beetje de Bijbel? Waar zou die Geest nou eens mee beginnen? Er zijn mensen die zeggen, nou, dan begint de Geest en die zegt, halleluja, wat ben ik nou toch blij. Zou dat nou waar zijn? Zou je dan misschien over de verkeerde dingen blij kunnen zijn? Als die Geest nou in je hart komt, ben natuurlijk mens, netjes, godsdienstig geleefd, maar verder niks. En als die Geest dan in je hart komt, zeg je dan, nou, dan ben ik ook een kind van God, dan ben ik ook blij. Dan ga ik ook naar de hemel. Zou dat nou waar zijn? Geloof u dat nou zelf? Als je als patiënt bij een dokter komt, zegt die dokter van, nou meneer, fijn dat u gekomen bent, ik zie het al, ga vanzelf weer over, ga maar naar huis. Wat zeg je dan van zo'n dokter? Nou, dat is een waardeloze dokter natuurlijk. Want je komt bij die dokter om geholpen te worden. Nou, wat gebeurt er als die Heilige Geest in je leven komt? Nou, het eerste wat de Heilige Geest denk ik doet, als je de Bijbel een beetje leest, dat is dat hij ons vertelt wie we nou eigenlijk zijn. Voor onze naaste, maar bovenal voor God. En dat is natuurlijk een heel noodzakelijk werk. Dat we leren wie we eigenlijk zijn voor God. En wat er gebeurd is in Genesis 3. En dat we allemaal in Adam gezondigd hebben, wat dat betekent. En dat er behalve de duivel op heel de wereld geen ellendiger schepsel is dan de natuurlijke mens. Zeg, is de Heilige Geest al in uw hart gekomen? Want dan worden dit werkelijkheden in ons leven. Niet zozeer besproken, maar beleefde werkelijkheden. En dan worden we zeer bedroefd over onszelf. Omdat wij gezondigd hebben. Gaan de broers ook naar luisteren, hè? Of ze dat horen, of die Heilige Geest al in uw hart is gekomen. En of dat werk van Gods genade is begonnen. En dan moet je nog altijd mee oppassen, want het kan natuurlijk zijn, hè, dat het bijzonder is, of algemeen, is een beetje onderscheiden. Daar kom ik op een andere keer nog wel eens op terug. Maar algemeen, dat betekent, dan blijft het ook daar steken. Dan komt het nooit meer verder. Dat is algemeen. Dan zijn we eigenlijk wel tevreden met dat we serieus worden en wat huilen over de zonde en er berouw wat over hebben op onze manier. En verder komt het dan niet. Dat is algemeen. Over het algemeen. Maar die Heilige Geest die komt in het hart, die overtuigt van zonde, maar die Heilige Geest die maakt ook plaats. We noemen dat plaatsmaken voor Christus. En dat, de tijd is natuurlijk op, maar daar moet ik ook iets over zeggen. Maar kijk, u begrijpt allemaal wel dat u met de zonde God niet kunt behagen. Dat begrijpen we allemaal wel van het u. We hoeven helemaal niet diep intelligent te zijn om dat te weten, dat we met de zonde God onteren en God niet behagen. Wat denkt nou een mens als ik nou in plaats van zonde is goede dingen doe? Nou, dat vindt God zeker fijn. Dan kom ik al een beetje dichter bij God. Ik lees wat meer de Bijbel. Ik let wat meer op in mijn leven. Ik ben niet meer zoals vroeger of andere mensen om me heen. Nee, ik doe alles netjes, alles keurig. En nou, dan komt u dan dichter bij God? Nou, dan zegt Paulus in Romeinen, er is niemand die naar God vraagt. En dan noemen onze oude theologen dat blinkende zonden. Weet u wat de Heilige Geest in de tweede plaats doet? Als hij in ons komt wonen, hè, dan laat hij ons zien dat alles van ons, alles, hè, let op, alles, voor God niet deugt. Dat wij met onze werken God niet kunnen behagen. En dat is een hele pijnlijke les. Dat is ook trouwens een voortdurende les. En dan kom ik bij het derde. Ja, ik zeg het nu een beetje schematisch, maar het is natuurlijk, het loopt ook allemaal een beetje wel door elkaar heen. Maar wat is dan het derde wat de Heilige Geest doet? Nou, die geeft licht, die vervrijmoedigt. Want waar maakt de Heilige Geest nou plaats voor? Nou, die maakt plaats voor de zaligmaker. Voor de Heer Jezus. En wat is nou het derde grote werk van de Heilige Geest? Dat hij die zaligmaker openbaart. Hij openbaart zich in het evangelie, maar ook in het hart. En daar waar hij zich openbaart in het hart, dan wordt hij aangenomen. Dan gaan we hem eigenen. En dat is zo heerlijk, gemeente. Dan zingt de oude Simeon van, hè? Nu laat mijn ogen hebben nu zaligheid gezien. Dat vind je bij de herders, als ze daar bij de kribben zitten. Dan zien ze het kindje in de kribben, dan hebben ze die zalig maken met het geloof geëigend. Dat vind je bij Paulus, als hij schrijft, gelaten 1, het wagen is een zoon in mij te openbaren. Dat hij hem door het geloof zichzelf toegeëigend. Dat is het derde werk van de Heilige Geest als hij in zondaren komt wonen. Die zal u dopen met de Heilige Geest. Ja, dan zou ik er nog veel meer aan kunnen toevoegen, maar het is tijd. Ik zou alleen dit willen vragen, kent u dat nou ook? Zijn er van die momenten in uw leven dat u die gezegende Jezus persoonlijk hebt aangenomen? Want kijk, hoe dat Heer begint, dat laten we maar even in het midden. Maar zal een zondaar rust hebben, hè? Dan zoekt hij overal rust. Maar dat kan zielsbevindelijk alleen als hij als een goddeloze zondaar weer opnieuw zich mag overgeven aan de zaligmaker. Net als Simeon. Het kindje in je hart wil maar hebben. Dan wordt God groot. Dan is de dood niet meer erg. Dan kom je voor eeuwig thuis. Waarom om die gezegende persoon die nou alles heeft gedaan om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 74, het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, wat er verder volgt. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.